Fijn dat we vanmorgen zo bij elkaar mogen zijn om met elkaar Gods woord te openen en ons te laten onderwijzen vanuit zijn woord. En ja, ook deze prachtige liederen met elkaar te mogen zingen. Ik vind het fijn om weer eens een keertje bij u in uw midden te mogen zijn. Ik wilde graag vanmorgen met u een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. Handelingen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. En daar vinden we de prachtige woorden van Petrus die zei, wat ik heb, dat geef ik u. We kunnen niet meer geven dan wat we hebben. En het is zo mooi om te zien in de Bijbel wat wij allemaal ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En dat mogen we ook doorgeven aan anderen. En dat mocht Petrus ook doen. Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Daar lezen we het volgende. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik hoop niet dat dat bezwaarlijk is voor u. Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Daar lezen we. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd, in verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazoreër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer, en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende, en al het volk zag hem lopen en God loven, en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Tot zover deze hele bekende geschiedenis. We lezen hier over Petrus, die door de Heer gebruikt wordt. Ik vind het wel heel mooi dat het hoofdstuk hiervoor, daar lees je in vers 14, en Petrus stond op. We weten dat Petrus een hele vreemde weg gegaan is na de kruisiging van de Heer Jezus, waarin Petrus de Heer Jezus 3 keer verloochend heeft. En later zien we dat de Heer Jezus een onder onsje heeft met Petrus. En dan vind ik het zo mooi dat Petrus weer opstaat en dat God Petrus kan gebruiken voor heel veel mensen die daar in antwoord op zijn prediking tot geloof kwamen. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. Nou, ik zeg wel eens, vallen, dat is menselijk. Dat maken we allemaal wel eens mee. Maar ik zeg altijd, liggen blijven, dat is uit de duivel. En daarom is het zo mooi dat Petrus ook weer op kon staan. En dat hij verder kon gaan en dat God Petrus kon gebruiken. En weet u, dat zie je net een bladzijde hier, 2 bladzijden hiervoor. Dan geeft de Jezus Petrus een opdracht. Hij zegt in de eerste plaats tegen Petrus, wijd mijn lammeren. En dan spreekt hij over, hoed mijn schapen. En dan wijd mijn schapen. Ik heb er wel eens over nagedacht, waarom dat de Heere God tegen Petrus zegt, wijd mijn lammeren. Wat betekent dat? Nou, misschien bent u wel eens een keer, en dat kan hier natuurlijk helemaal in Drenthe, wel eens op een lammetjesdag geweest. In Friesland, ja natuurlijk, in Friesland. Maar goed, met appelscha in de buurt en vele gebieden hier waar schaapskuddes rondlopen. En dat zal ook zeker hier het geval zijn, bent u misschien wel eens op lammetjesdag geweest. Dan kun je al die lammetjes zien in die schaapskooien. En lammetjesdag. Weet je dat het in Handelingen 2, toen er 3000 mensen tot geloof kwamen, dat het toen lammetjesdag was? al die nieuwgeboren kinderen van God. En Petrus zegt het ook later. Wat zegt Petrus later in zijn brief in 1 Petrus 2? We hebben net 1 Petrus 1 gelezen, maar 1 Petrus 2. Verlangt als pas geboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Nou, Petrus werd door de Heere God gebruikt in die eerste tijd van de gemeente om al die lammetjes melk te geven. Hij stond daar in het begin van de gemeente. En hij heeft heel die eerste gemeente meegemaakt. En God heeft hem op een hele bijzondere manier gebruikt, zo in het begin van de gemeente, om al die lammetjes melk te geven, zodat de gemeente kon gaan groeien. En het is heel wonderlijk om te zien dat in het begin van het boek Handelingen, het begin van de gemeente, zie je dat Petrus daar een hoofdrol speelt. Overal zie je Petrus verschijnen en Petrus die vervult daar een hele belangrijke rol in het begin van de gemeente. Hij geeft die lammetjes melk. Later lees je in 1 Petrus 5, dan geeft hij de opdracht ook weer aan anderen. En dan zegt Petrus zo mooi in 1 Petrus 5, hoed de kudde God die bij u is. En dan geeft hij die opdracht over aan andere broeders en zus, broeders die daar in de gemeente werkzaam zijn. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar tot hoofdstuk 12 zien we dat Petrus daar de leidende figuur is. Maar na hoofdstuk 12 zie je ineens iemand anders komen. Via Barnabas. En dat wordt Paulus. En dan zie je dat Paulus het stokje van Petrus verder overneemt om de gemeente verder te bouwen. Dat is heel interessant om te zien. De eerste 12 hoofdstukken gaat het met name om Petrus. En vanaf hoofdstuk 13 zien we dat de Heer Paulus op een hele bijzondere manier gebruikt in de gemeente. Wat ook heel wonderlijk is, en dat is misschien ook wel heel belangrijk voor u om te weten, dat het boek Handelingen, ja, dat is een stukje geschiedenis, een stukje kerkgeschiedenis. En het boek Handelingen is een soort overgangsboek. Het gaat van het een naar het ander. Het boek Handelingen begint in Jeruzalem. En als u de laatste bladzijde van het boek Handelingen leest, dan zult u ontdekken dat Handelingen eindigt in Rome. Het boek Handelingen begint in de tempel. En het boek Handelingen eindigt met een tempel die niet meer in Jeruzalem is, maar een tempel die wij met elkaar mogen vormen als kinderen van God. Het boek Handelingen begint met 3000 Joden die tot geloof komen. En het boek eindigt met de mededelingen van Paulus, dat hij niet meer naar de Joden gaat, maar naar de heidenen. Dus het boek Handelingen neemt ons mee vanuit Gods handelen in de eerste plaats met Israël. En dan neemt God ons mee, dat boek Handelingen ons mee, naar Gods handelen met de heidenen, de niet-Joden. Wat ook heel interessant is, en boeiend ook voor deze geschiedenis, dat is dat deze geschiedenis, deze verlamde die hier genezen wordt, dat dit plaatsvindt rondom het uur des gebeds. Hè, dat lees je hier in hoofdstuk 3 vers 1 van het boek Handelingen, dat Petrus en Johannes gingen op naar de tempel op het uur, tegen het uur van het gebed, en dat is het negende. Het negende uur. In Israël begin je altijd te tellen met de uren vanaf 6 uur 's morgens. Het derde uur is 9 uur 's morgens. Het zesde uur is midden op de dag, 12 uur 's middags. En het negende uur is 3 uur 's middags. En dat waren de 3 gebedsmomenten die Israël kende. De gebedsuren. Tijdens bijvoorbeeld het derde uur, 9 uur 's morgens, werd de Heilige Geest uitgestort. Dat kunt u een hoofdstuk hiervoor lezen, dat de mensen dachten, jullie zijn dronken. En toen zei Petrus, het is nog maar het derde uur van de dag. Ook dat gebedsuur. Het zesde uur kun je vinden in de geschiedenis van Petrus, die in Joppe is, en tijdens het zesde uur, het gebedsuur, op het dak ging in Joppe om te bidden. En toen was het 12 uur 's middags, hè? En toen kreeg hij dat visioen van dat laken met die reine en onreine dieren. En dat 9e uur, 3 uur 's middags, dat was nou precies dat uur waarop de Heer Jezus riep, het is volbracht, hè? Het waren ook 3 markante momenten van het kruis. De Heer Jezus werd tijdens het 3e uur gekruisigd, 's morgens 9 uur. De Heer Jezus werd tijdens het 6e uur, 12 uur, midden op de dag verlaten door zijn vader. En dan inderdaad dat 9e uur, 3 uur 's middags, dat Jezus riep, het is volbracht. Daar zal ik straks nog ook iets over vertellen. Dit waren de 3 gebedsmomenten. En het is niet zomaar toevallig dat juist tijdens deze 3 gebedsmomenten we hele bijzondere dingen kunnen zien in de Bijbel, waarin God bijzondere dingen ook deed. Kent u die gebedsmomenten ook in uw leven? Weten wij ook hoe belangrijk het gebed is in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente? Ik heb wel eens een keer gelezen over D.L. Moody, een van de bekendste predikers van de vorige eeuw, die in Amerika, Chicago, veel gedaan heeft, het Moody Bijbel Instituut gesticht heeft. En in de gemeente waar Moody sprak, zei hij een keer tegen de oudste, ik ga naar die en die plaats om daar, er was een predikant in een gemeente die zei, ik ga de komende zondag naar de gemeente van Moody, want ik wil hem wel eens een keertje horen spreken. En toen kwam deze predikant weer terug in zijn eigen gemeente en toen waren de ouderlingen die zeiden, en heb je Moody horen spreken? Ja, ik heb hem horen spreken, zei die predikant. Ik heb nog nooit zoiets gehoord, zo vol van de Heilige Geest. Maar hij zei, maar het mooiste is, ik heb Moody horen bidden. En dat zal ik nooit meer vergeten. Zijn preek zal ik misschien vergeten, maar hoe Moody ging bidden, ik zal het nooit meer vergeten. Ik heb Moody horen bidden. Weet je, dit is zo ontzettend belangrijk. Zo belangrijk zelfs, dat Daniel, die vanuit Israël op transport gezet werd, gevangen genomen werd en in Babel terecht kwam, nam elke dag 3 momenten om met een open venster richting Jeruzalem te bidden, tijdens precies diezelfde momenten dat God gezegd heeft, 9 uur 's morgens, 12 uur 's middags, 3 uur 's middags, afzonderen om voor mij te bidden. Zo belangrijk was het gebed, zelfs zo belangrijk, dat toen Daniel zelfs zijn leven bedreigd werd, u kent het geschiedenis van de leeuwenkuil, dat hij dat gebed niet van zich af liet nemen. Weet je, want Israël, ik heb wel eens gezegd, toen de tempel in Jeruzalem verwoest werd, heeft God zijn hoofdkwartier verlegd naar de bovenkamer van Daniel. En daar werd de strijd gestreden. En weet je, dat wist Satan ook. En als je dan hoofdstuk 6 van het boek Daniel leest, dan zie je dat Satan er alles aan gelegen is om Daniel op te houden met bidden, te laten ophouden met bidden. Maar Daniel bleef volharden. Hè? En Satan zal er alles aan doen om uw gebedsleven te laten inslapen. En hou maar op met bidden, dat is helemaal niet zo belangrijk meer. Maar ik zou u vanmorgen willen zeggen, het gebed is zo onnoemelijk belangrijk. Ook in de gemeente, de tijd om met elkaar samen te bidden. Nou, dat is de inleiding hier tot dit stukje, het uur des gebeds. Ze gingen op naar de tempel om daar te bidden, om daar tijd te nemen om te bidden. En dan zie je dat daar bij de schone poort, ja, deze poort wordt de schone poort genoemd, er wordt ook wel eens de schitterende poort genoemd. Deze poort was de tempelpoort, niet de buitenpoort van de Golden Gate, maar de tempelpoort die op het oosten uitzag. En deze poort die was belegd met Korinthisch koperwerk. En als de zon daarop scheen, dan schitterde dat geweldig. Dat is bekend als de schone, de schitterende poort. Waar inderdaad deze man vanaf bijna zijn geboorte al neergezet werd. Hij was van zijn geboorte af verlamd. Hij was al rond de 40 jaar. En ja, deze man die werd er elke keer daar bij die poort, elke dag, dagelijks werd hij daar neergezet om een aalmoes te vragen. Ja, de werken der barmhartigheid waren ook voor de Joden heel belangrijk. En dat was ook een inzetting, ook in de Torah kon je erover lezen. En deze man die zat daar dagelijks om een aalmoes te vragen. Nou, maar wat lezen we hier? Daar staat dat Petrus en Johannes in vers 3, toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan. Ze zouden naar binnen gaan. Ik heb het idee, en dat zou best wel eens zo kunnen zijn, dat deze verlamde man nog nooit de tempel binnengegaan was. Hij zat daar altijd maar buiten die tempel. Daar werd hij neergezet. En dan vraag je wel eens af, waarom werd deze man daar buiten dat tempelcomplex, buiten die tempel daar neergezet? Nou, naast het feit dat deze man verlamd was, is het heel goed mogelijk dat deze man misschien niet eens de tempel mocht binnengaan. Waarom? Nou, leest u maar eens in Leviticus 21. Leviticus 21, daar lees je, en dat is in de eerste plaats een boodschap voor de priesters, de zonen van Aaron, die in de tempel het werk van God moesten doen. En dan lees je in Leviticus 21, vers 17. Leviticus 21, vers 17. Wie van uw nakomelingen in latere geslachten een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijzen van zijn God te offeren. Want niemand die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen. En daarna kun je een heleboel lichaamsgebreken worden daar opgesomd. En dan staat er in vers 24, zo sprak Mozes tot Aaron en zijn zonen, en dan staat er achter, en tot alle Israëlieten. Nou, dan denk je, dat is ook wat. Als je een lichaamsgebrek hebt, een bochel, of te lange ledematen, of verlamd, of blind, of doof, dan mag je niet eens de tempel binnenkomen. Nou, dat is discriminatie. Dat kan toch niet? Dat kun je toch van God niet verwachten? Die tekst die kent u waarschijnlijk allemaal wel. Ik zal hem even lezen. Er staat: wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is. En waarheid spreekt in zijn hart. Wie onberispelijk wandelt. Nou, zullen we naar huis gaan? Wie mag dan binnenkomen? Wie mag dan voor Gods aangezicht verschijnen? Toch niemand? Nou, David, die heeft er ook al wat mee te maken gehad. Als u iets verder kijkt in 2 Samuel hoofdstuk 5, dan zien we dat David door heel Israël, door alle stammen van Israël, tot koning gezalfd wordt. En het allereerste wat David dan doet, dat is dat hij Jeruzalem verovert. Dat is de eerste daad van het koningschap van David. We weten dat als er Jezus straks als koning op aarde terug zal komen, dan zal een van de eerste dingen doet zijn die David zal doen, of die Jezus zal doen, dat is Israël tot hoofdstad maken van niet alleen Israël, maar van de hele wereld. Daar gaat het om draaien. En dan zal, dat zal die Jezus als eerste doen. En dan staat er dat David daarbij de burcht Sion komt. En dat de mensen die daar bovenop staan, die zien David aankomen met zijn legertje. En die bespotten David. En die zeggen, denk jij ooit dat je hier in deze burcht kunt komen? Denk je ooit dat je hier Jeruzalem in kunt nemen? En dan zeggen die mensen daar, die Jebusieten die daar wonen, die zeggen, zelfs blinden en lamme mensen, die kunnen deze stad nog verdedigen. Je komt hier nooit binnen. Nou, dat staat in vers 6. Aan het einde van vers 6, deze zeiden tot David van 2 Samuel 5, gij komt hier niet binnen, blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden, David komt hier nooit binnen. Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad Gods. David had toen gezegd, wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergangen binnendringen, door de waterleidingen onder de berg door. En wat staat er dan? Van lammen en blinden heeft David een hartgrondige afkeer. Daarom zegt men, blinden en lammen mogen niet binnenkomen. Nou, over discriminatie gesproken. Blinden en lammen mogen niet binnenkomen. Maar wat gebeurt er dan? Als u kijkt naar hoofdstuk 9, dan is David koning en David heeft aan zijn vriend Jonathan beloofd om, ja, ze hebben een verbond gesloten waarin David gezegd heeft, ik zal voor jouw nageslacht zorgen. En dan zegt David, is er nog iemand overgebleven uit het huis van Saul of uit het huis van Jonathan? En dan komt er iemand naar hem toe die zegt, ja, er is er nog eentje overgebleven. En dat is Mephibozeth. Maar, en dat staat in vers 3, het laatste stukje van 2 Samuel 9, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En de koning David zei, nou laat dat maar zitten. Denkt u? En David zei, waar is die? Waar is die? En dan wordt Jonathan, of er wordt Mephibozeth gehaald. En die zeggen, wat bekommert u zich over mij? Ik ben een dode hond. Wat moet ik doen? Maar wat staat er dan aan het einde? In vers 13 van 2 Samuel 9. Mephibozeth woonde te Jeruzalem. Hij kreeg alles wat zijn vader had terug. En dan staat er, en hij at geregeld aan de tafel van de koning. Wonderlijk, hè? David die zei, lammen en blinden heb ik een hartgrondige afkeer. En dan zie je nu dat Jonathan dagelijks aan de tafel van de koning mocht zitten. Nou, weet je, er is toch wel iets heel wonderlijks aan de hand. Toen Jezus op aarde kwam, toen, ja, dan zie je dat God genade gaat geven. En weet u wat er gebeurde toen de Jezus de tempel gereinigd had in Matthäus 21? Dan zien we dat de Jezus de tempel gereinigd heeft. En dat hij alles wat verkeerd was de tempel uitgebonjourd had. En wat staat er dan in vers 14? Er staat in vers 13... van Matthäus 21, vers 13. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt er een roofhol van. En dan staat er in vers 14, en in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem. En hij gaat naar zijn. In Christus is de genade gekomen. Buiten Christus ben je door God niet aanvaardbaar. Weet je, er zijn soms wel eens van die gemeenten en die leiders van gemeenten, die van die grote, massale gemeenten, die zeggen, God aanvaardt je zoals je bent. Dat is toch een prachtige boodschap. God aanvaardt je zoals je bent. Dat is een leugen. God aanvaardt je niet zoals je bent. Want we zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal zonde in ons. God aanvaardt ons alleen in Christus. Nadat we bij het kruis van Christus geweest zijn, waar hij al onze zonden gedragen heeft. Weet je, het kruis van Christus wordt door heel veel mensen alleen maar gezien als een teken van Gods liefde. Maar als je dan vertelt, ja, maar God heeft daar onze zonden veroordeeld. En daar bij het kruis van Christus is Theoniemeier gedood, gestorven. Dan halen veel christenen hun schouders op en die zeggen, daar begrijp ik helemaal niks van. God lapt christenen, God lapt mensen niet op. God verbetert zondaren niet. Maar God laat zondaren sterven om opnieuw geboren te worden. En er zijn zoveel predikanten die bezig zijn met een soort therapie waardoor zondaren een beetje verbeterd worden. Maar daardoor word je niet een kind van God. Echt niet. Dat kan alleen maar door de wedergeboorte. Nou, hier zien we dus een heel wonderlijk iets dat deze verlamde man als het ware nooit in de tempel gekomen is. En misschien ook niet in de tempel mocht komen. Want buiten zijn de lammen, buiten zijn de blinden. En dat deze verlamde man daar aan de zijkant zat. Nou, wij zijn hier naartoe gekomen. Wij zijn als het ware tempelgangers. Maar misschien bent u een heleboel mensen tegengekomen onderweg die nog altijd buiten zitten. Die misschien nog nooit binnengekomen zijn. En weet je, dan is het zo mooi dat Petrus en Johannes, die gingen dagelijks langs deze verlamde man. Ze zagen hem niet eens meer. Ze zagen niet eens meer dat deze man daar zat. Want er staat op een gegeven moment dat Petrus en Johannes, die zagen deze man scherp aan. Het leek net of hun ogen opnieuw geopend werden voor deze man die daar altijd maar buiten zat. Van de Heer Jezus lezen toen hij de scharen zag, dat hij met ontferming bewogen werd. Wat doet het met ons? Wat doet het met ons? En ik weet, we leven in een wereld die, ja, waarin zoveel crisis zijn. De ene crisis naar de andere crisis. En als ik naar het journaal kijk of zie wat er allemaal aan de hand is, ook met name hier in Nederland, daar word je toch niet blij meer van, hè? Het is een enorme chaos. Ik denk wel eens in Genesis 1, daar staat, en de aarde was woest en ledig. In het Hebreeuws wordt er een woordje gebruikt voor woest. Gewoon het woordje chaos. Ik denk dat deze wereld weer gewoon een ene grote chaos aan het worden is. En wij denken het allemaal zelf op te kunnen lossen. Wij denken het stikstofprobleem, als dat er zo is zoals het voorgeschoten wordt, zelf op te kunnen lossen. Wij denken het vluchtelingenprobleem op te kunnen lossen. Wij denken de klimaatcrisis op te kunnen lossen. Wij denken dat we het allemaal zelf kunnen. Maar de crisis wordt pas opgelost als Christus terugkomt. Hij is de enige die het kan. En wij als mensen denken onszelf te kunnen vernieuwen. We willen het allemaal zelf doen. We zoeken de mogelijkheden, de antwoorden in onszelf. Dat is het humanisme. Wij waren aan het kamperen op Terschelling, 3 weken is geweest, prachtige tijd gehad. Maar er stonden 2 vrouwen in een tent vlakbij ons, waar we heel leuk contact mee hadden. En een van deze vrouwen volgde al 20 jaar een hele dure studie om te ontdekken wie ze zelf was. om het goud, het diamant te ontdekken in haarzelf. En ik vroeg aan haar, hoeveel heeft dat, heeft dat tot op dit moment jou niet gekost, deze studie? Van 20 jaar. Zeg, nou, daar kan je een huis van kopen. En toen zei ik, ja, weet je, jij zoekt het in jezelf. Jij zoekt dat mooie, en dat mag ook wel, maar jij zoekt dat diamantje in jezelf. En je hebt het nog steeds niet gevonden. Weet je, er staat in de Bijbel, en ik vind het heel erg om dit te moeten vertellen, maar er staat in de Bijbel, er is niets goeds in de mens. We zijn van top tot teen zondaar. En weet je, de diamant die in jouw leven is, komt alleen wanneer Christus in jouw leven komt. En ik heb een heel getuigenis gegeven. En gezegd, ja, weet je, je kunt als je met een schip op zee in nood verkeert en je gooit je anker uit, dan moet je dat anker niet in het ruim van het schip gooien, want dan dobber je nog gewoon door. Moet het anker uit je schip gooien. Jij hebt iemand nodig van buitenaf die jou die vastheid kan geven. Dat is niemand anders dan God. Dat is niemand anders dan Jezus Christus. Ja, en nou, er zijn heel veel mensen om ons heen. Boeren die het niet meer zien zitten, die in een enorme crisis terechtgekomen zijn. Een regering die iets neerlegt. Een koud dossier, een zakelijk dossier met red je er maar mee. En dat is, ja, wat dat betreft mogen we ook bidden voor onze regering. En met name voor de christenen die in Den Haag meeregeren. Dat zij ook de gelegenheid krijgen om iets te laten zien van de ware oplossing voor deze wereld waarin we terechtgekomen zijn. Nou, ik vind het zo mooi dat deze Petrus en Johannes, die daar dagelijks langzaam ineens oog kregen voor deze man. En dat zij tegen deze man zeggen, zie naar ons. Kijk naar ons. Nou, dat is nogal wat, hè, dat Petrus en Johannes dan tegen hen zeggen, en nou moet je eens naar ons kijken. Zie naar ons. Paulus, die zegt op een gegeven moment, volg mijn voorbeeld na. Ik weet dat bij ons in de buurt, wij wonen dan in een klein dorpje, en bij ons in de buurt waarin wij wonen, daar bidden wij dagelijks voor. Wij bidden dagelijks voor onze gemeenschappelijke buren. Tenminste, we hebben geen buren, maar die vlak bij ons wonen. We hebben ook heel goed contact met onze burgemeester die vlak schuin tegenover ons woont, waar we ook regelmatig komen. We hebben regelmatig contact met oudere mensen die in de buurt wonen. En ze weten allemaal, oh ja, dat is de dominee die er woont. En ik ben daar bekend in Losser als de dominee. Maar u moet weten, ik zie deze mensen en we bidden voor deze mensen. Dat we oog krijgen. En tegelijkertijd, ze kijken ook naar ons. En dan is het zo mooi. Helene en ik die lazen pas in de Bijbel een heel mooi stukje, dat er Jezus ergens in een huis kwam. Hij dacht incognito, maar er staat, maar hij kon niet verborgen blijven. En ze kwamen allemaal naar het huis en toen werd het dak opengemaakt. Hè? Hij kon niet verborgen blijven. Weet je, als er Jezus in ons hart woont en ons leven mag vervullen, dan kan hij niet verborgen blijven. Dan komt de Jezus, zijn leven komt naar buiten. En dan zullen andere mensen gaan zien wie Jezus is. Zie naar ons, kijk naar ons. En dan zien we dat deze verlamde man, die kijkt naar Peter in de verwachting, iets van hem te mogen ontvangen. Als je daar eens over nadenkt. Dat mensen naar ons mogen kijken in de verwachting, iets van ons te mogen ontvangen. We hebben niets. En dan zegt Petrus, die zegt zo mooi, zilver en goud heb ik niet. In deze wereld is men zo gericht op het materialisme. Op geld, op financiën, op bezit. En Petrus zegt heel eenvoudig, zilver en goud heb ik niet. Nou, dat zegt Petrus. die als de grondlegger gezien wordt van de kerk in Rome. Nou, het is zeer waarschijnlijk dat Petrus daar nooit een leidinggevende functie vervuld heeft daar in die kerk. Maar goed, de kerkgeschiedenis die daaruit blijkt dat Petrus misschien maar één keertje daarin in Rome kort geweest is voor zijn sterven. Maar verder ook nooit leider geweest is van deze kerk. Maar Petrus zegt, zilver goud heb ik niet. Nou, je moet eens kijken naar de Sint-Pieter. Je moet eens kijken hoeveel zilver en goud de kerk van Rome inmiddels verzameld heeft. En het lijkt er wel op, broeders en zusters, hoe meer zilver en goud door de kerk verzameld werd, hoe minder geestelijk bezit ze uit konden delen. Hoe armer de kerk geworden is. Misschien is dat wel hetgeen wat er ook in Openbaring 3 geschreven wordt over Laodicea. Waar staat, jullie denken dat je rijk bent. Jullie denken dat je alles hebt, maar jullie zijn zo arm als het maar kan. Ik vind het zo mooi zoals Paulus dat zo zegt in 2 Korinthe 6 vers 10. Daar zegt hij, wij als niets hebbend en toch alles bezittend. De Jezus die arm werd om ons rijk te maken. Nou, we zien dus eigenlijk het tegenovergestelde. Dat de kerk zich zo verrijkt heeft en daarmee geestelijk zo arm geworden is. Maar dan zegt Petrus, maar wat ik heb, dat geef ik u. Even een vraag aan ons heel persoonlijk. Wat hebben wij? Wat ik heb? Hebben wij ook geestelijke rijkdommen? Of is het allemaal arm, arme tieren geworden in ons leven? Kijk, David zegt het zo mooi, mijn beker vloeit over, hè? Dus ik heb meer dan wat ik zelf nodig heb. Mijn beker vloeit over. Het is zo ontzettend belangrijk dat we als kinderen van God meer hebben dan wat we zelf nodig hebben. Aan geestelijke rijkdom. Wat ik heb, dat geef ik u. Ik weet nog goed, het is al jaren geleden, ik denk al 40 jaar geleden, dat er een keer een zanggroep bij ons kwam in Maarsen. En die zanggroep die zong op een gegeven moment, dat waren de Lighters in die tijd, een hele bekende zanggroep toen, die zei, ik zou zo graag dat jij dat hebt wat wij hebben. Dat jij, hè, dat kwam een beetje, dat was een beetje de tendens van dat liedje, dat jij dat mag hebben wat wij ook hebben. En toen deze zanggroep gezongen had, toen vroeg ik aan de zanggroep, zouden jullie daar iets over willen vertellen? Wat hebben jullie dan? Wat wij ook moeten hebben. En toen kwam er een meisje, een jonge vrouw, die zei heel eerlijk, ja, dat is nou het probleem. Ik zing het wel, maar ik heb het niet. Het is wat? Ik zing het wel, maar ik heb het niet. En toen zei ik, nou, dan moeten we achteraf straks maar eens even met elkaar erover over praten. Wat ik heb, dat geef ik u. En we hebben genade op genade ontvangen. We hebben zoveel. Kent u dat lied uit Johannes de Heer? Wij hebben de verlossing door Jezus kostbaar bloed. En dan wordt dat in dat lied helemaal op. Wij hebben een hoge priester, wij hebben een erfenis, wij hebben, ik zeg dat, dat is het lied van onze geestelijke spaarpot. Wat we allemaal niet ontvangen hebben in de Jezus. Mensen, we zijn koningskinderen. We hebben het net gezongen. En we leven soms als bedelaars. We hebben zoveel om uit te delen. Wat ik heb, dat geef ik u. En dan zegt Petrus, die grijpt deze man bij de hand en hij zegt, in de naam van Jezus de Nazareër, zeg ik u. Het is niet in zijn eigen naam, of letterlijk staat er op het gezag van Jezus de Nazareër. Kijk, als wij het allemaal uit onszelf moeten halen, dan zijn we arm, hè? Maar op het gezag van Christus. Christus in ons. Het is niet wij, maar Christus. Nou, dan hebben we heel wat uit te delen, hoor. Christus kon niet verborgen blijven. En Christus heeft zoveel mogen doen in deze wereld. Ook door ons heen, ook vandaag. En er gebeuren twee hele wonderlijke dingen. Petrus die pakt deze man bij de hand en hij richt hem op. Hij richt hem op en er staat zo mooi, in de naam van Jezus, in het zevende vers, de Nazareër wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig en hij sprong op. Ik weet niet, hoe lang heeft u erover gedaan om te leren lopen? Deze man heeft nog nooit gelopen, hè? Ja. Nou, we hebben er meest allemaal, nou, de vlotte, die doen het binnen een jaar en de andere na een jaar. Maar we hebben er allemaal wel eens een beetje een jaar over moeten doen om te leren lopen. Wat een wonder, hè? Deze man die sprong op. Hij sprong en hij huppelde, hij liep. Wat een groot wonder wat er in deze man gebeurde. Maar weet u, wat Petrus hier bij deze man mocht doen. Hij grijpt hem bij zijn hand en hij richt hem op. Weet je dat Petrus dat zelf ook meegemaakt heeft? Moet hem maar eens kijken in Matteüs 14. In Matteüs 14, daar staat. In vers 31. Daar verkeerden de apostelen in nood met een schip op het water. En dan denken ze dat er een spook loopt. En dan zien ze dat het Jezus is. En het eerste wat Petrus zegt, sta mij toe om tot u te komen. En dan zegt hij Jezus heel eenvoudig, maar één woordje, kom. En dan stapt Petrus overboord. Ik zou het nooit gedaan hebben, hoor. Maar hij deed het wel. Peter stapt overboord en dan ziet hij op de wind, dan wordt hij bevreesd, dan begint hij te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij in het 30e vers. En dan komt vers 31. Wat staat er dan? Terstond stak Jezus hem de hand toe en hij greep hem. En dan staat er, hij trok hem uit het water omhoog. Wat Jezus toen bij Petrus deed, hij greep hem bij de hand en hij richtte hem op. Dat mag Petrus nu bij deze man doen. Hij greep hem bij de hand en hij richtte hem op. Petrus heeft het net, wat ik u ook net vertelde, ook nog een keer meegemaakt. Hè? Toen hij, doordat hij de Jezus drie keer verloochend heeft, is hij gevallen. Maar de Jezus heeft hem weer opgericht. Nou, wat de Heer in het leven van Petrus zelf gedaan heeft, mogen we ook betekenen voor het leven van anderen. Dat is het eerste. Het wonderlijke wat hier gebeurt. Het tweede wat hier gebeurt, dat is wat doet deze man? Er staat in vers 8 van Handelingen 3, en hij sprong op, stond en liep heen en weer. En wat staat er dan? En hij ging met hen de tempel binnen. Misschien de eerste keer van zijn leven dat hij naar binnen kwam. Want hij mocht waarschijnlijk niet binnenkomen. Hij ging de tempel binnen. Weet je, als Jezus ons bij de hand grijpt. We zingen dat lied wel eens, Jezus heeft mijn hand gevat, hè. En hij zal mij veilig leiden. Als Jezus ons gegrepen heeft en opgericht heeft, is het allereerste wat er dan gaat gebeuren, je gaat de tempel binnen. De 3000 mensen die tot geloof kwamen, werden toegevoegd tot de gemeente. Er is een hele serie over de slotfase van de kerk geweest op Family 7, waarin ik het belang onderstreep heb van de gemeente. Heel veel mensen denken, ik heb de kerk helemaal niet nodig. Maar geloofsleven zonder kerk, dat is noodlijdend. Je kunt als christen niet zonder gemeente. En hier zie je het allereerst is, hij ging de tempel binnen. En wanneer gebeurde dat? Op welk moment? Dat gebeurde op hetzelfde moment, niet tenminste een paar weken later, maar op hetzelfde moment van de dag waarop de Jezus ooit riep, het is volbracht. Het was toch het 9 uur dat dit gebeurde? Het 9 uur, het uur van gebed. En toen Jezus aan het kruis hing en riep, het is volbracht, was het het 9 uur, 's middags in de namiddag, om 3 uur. En dat was het gebedsuur. Daar stond een priester met het reukwerk voor het reukofferaltaar. En het is best mogelijk dat de Heer Jezus vanaf het kruis de rook omhoog zag kringelen. Boven de muur van Jeruzalem uit. Want hij was buiten de muren van Jeruzalem. En dat precies op dat moment de priester voor dat reukofferaltaar stond. En waar stond het reukofferaltaar? In het heilige. Voor het voorhangsel. En aan de andere kant van het voorhangsel stond vroeger de Ark des Verbonds. Daar woonde God, daar kon je God ontmoeten. En op dat voorhangsel, daar waren 2 cherubijnen geborduurd. Engelen. Dezelfde soort engelen die de weg naar de Hof van Eden bewaakten. Van gesloten gebied, hier mag je niet meer door. Kijk, sinds Adam en Eva gezondigd hebben, is er geen enkel mens meer die in de Hof van Eden geboren werd. We zijn allemaal buiten geboren. Allemaal buiten de gemeenschap met God. En die engelen, die cherubijnen, die bewaakten als het ware de toegang tot God. En dan gebeurde dat grote wonder. Toen Jezus riep, het is volbracht, toen werd dat voorhangsel van boven naar beneden in 2 stukken gescheurd. De cherubijnen gingen aan de kant. En de weg naar God was vrij. En dat voorhangsel, dat was echt niet zo'n gordijntje als dit hoor. Echt niet. De Joden, in de Joodse traditie is het bekend dat het voorhangsel een gordijn was, een soort vouwwand was, van 4 vinger dik. Het was een dik geweven stuk. Katoen of linnen of wat het ook geweest is. Dat scheur je niet zomaar hoor. En dat is een soort vouwwand wat op geen enkele manier kapot gemaakt kon worden. Maar God wel. Het voorhangsel werd gescheurd en de weg naar God was vrij. Dat gebeurde tijdens dat gebedsuur, het 9e uur. En precies op zo'nzelfde moment mocht deze man voor het eerst de tempel binnen. Ook tijdens dat 9e uur, 3 uur 's middags. Wat geweldig dat we zo in deze geschiedenis mogen zien dat we uitgenodigd worden om binnen te komen. Mag ik eens vragen aan u? Waar staat u? Waar bent u? Bent u nog steeds daar buiten die tempel, buiten het gebouw, buiten de gemeente, dan mag ik u vanmorgen hartelijk uitnodigen dat als u in de Heer Jezus Christus gelooft, dat hij uw zonde meegenomen heeft naar het kruis, waar hij voor u de straf op uw zonde gedragen heeft en geroepen heeft, het is volbracht, dan mag ik u vanmorgen uitnodigen om naar binnen te gaan. De Hebreeënbrief zegt heel duidelijk, laten we dan ook naar binnen gaan, met vrijmoedigheid, naar de troon van genade. We mogen binnenkomen. En als u dat gedaan hebt, dan wil ik u uitnodigen om niet alleen zo'n tempelganger te blijven, maar ook uw ogen open te zetten voor die mensen die nog steeds aan de buitenkant zijn. Om hen mee te nemen. Om hen dat te geven waar ze eigenlijk naar verlangen, dat leven met de Heer. En zo mogen we de Heer dienen, ook de komende komende dagen. En hem danken voor dat wat hij voor ons gedaan heeft. Amen.